Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar de reeks over de geloofsbelijdenis, u gebracht door priester Pierre-François.
De twee volgende artikels van het geloof. Jezus is opgestegen ten hemel, hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, artikel 6. En vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden, 7, zijn korte artikels, of beter gezegd, de catechismus wijdt weinig bladzijden aan deze twee artikels. Laat ons beginnen met Jezus is opgestegen ten hemel, hij zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Het evangelie van Marcus zegt ons, ik citeer, nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God. Het gaat hier over de verheerlijking van het lichaam van Christus. Hij was verheerlijkt vanaf het ogenblik van zijn verrijzenis. En we zagen inderdaad in het lichaam van Christus nieuwe bovennatuurlijke eigenschappen die bewezen dat zijn lichaam anders was. Hij kon bijvoorbeeld zich verplaatsen van hier tot daar alleen maar door zijn wil, zonder dat hij hoefde die afstand af te leggen, of hij kon binnenkomen op een plaats waar de deuren gesloten waren. En dat heeft 40 dagen lang geduurd, waarin hij met zijn leerlingen vertrouwelijk zal eten en drinken. Vreemd genoeg manifesteert Jezus zijn verheerlijking niet aan de hele wereld, maar aan een aantal getuigen. Met onze rationalistische mentaliteit zouden we denken, waarvoor is dat goed? Maar met een inzicht vanuit het geloof kunnen we onze vraag stellen, Heer, ben in ons gebed, als je het zo doet, dat betekent dat er een zekere wijsheid is achter die pedagogische methode om u te laten kennen aan de wereld. Christus wil zich laten kennen via getuigenis. En hij verschijnt hun dus een aantal keren. En hij laat aan de leerlingen begrijpen, nu is dat de laatste keer dat je me ziet. En hij kiest daarvoor de hemelvaart. Ik weet dat veel van onze tijdgenoten daar moeite mee hebben. Zeggen, ja, maar dan moet je zeker geestelijk begrijpen, want hemelvaart is geen ruimtevaart. Dat zijn van die dodelijke zinnetjes die bepaalde mensen in de catechese soms gebruiken om het katholieke geloof belachelijk te maken. Hemelvaart, ruimtevaart. Maar eigenlijk zou dat een gebrek aan geloof ook kunnen betekenen. Als Jezus echt de Zoon van God is, als Hij echt verheerlijkt is door zijn verrijzenis en als Hij wenst een einde te maken aan zijn verschijningen hier op aarde, wat kan hem verhinderen om te zeggen, ik ga gewoon stijgen, totdat een wolk mij ontneemt aan mijn leerlingen en apostelen. Wel, dat is wat er gebeurd is. En de kerk vraagt ons geloof te hebben in het feit dat zijn lichaam op een of andere manier naar de goddelijke heerlijkheid is gekeerd. En die goddelijke heerlijkheid was gesymboliseerd door een wolk, door de hemel, of door de uitdrukking dat hij voortaan aan de rechterhand van de Vader is gezeten. hoe het praktisch is gebeurd, heeft eigenlijk niet zoveel belang. Maar wat van belang is, dat is dat hij met zijn lichamelijkheid op een of andere manier een verheerlijking heeft gekregen. Nu zeg ik de laatste verschijning van Jezus, dat is niet helemaal waar, want bijvoorbeeld hij is nog eens verschenen aan Paulus, in de buurt van Damascus, en we weten ook van de geschiedenis van de kerk dat niet enkel Maria verschijnt, maar dat af en toe ook Jezus is verschenen. Er zijn ook zelfs spectaculaire getuigenissen van moslims die zich bekeren na een verschijning van Jezus. Goed, we zijn niet gehouden om dat te geloven, maar het zou ook een beetje voortvarend zeggen dat het niet kan. Het kan. Maria Magdalena krijgt de volgende woorden te horen van Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God, had Jezus gezegd op de dag van de verrijzenis. Dat betekent dat Jezus eigenlijk een verschil zou willen tot uitdrukking komen tussen de heerlijkheid van zijn verrijzenis en de heerlijkheid van het feit dat hij definitief omhoog geheven en zit aan de rechterhand van de vader. Wel, het is voor een stuk een historisch gebeuren, maar het is ook wat men noemt een transcendent gebeurtenis. De hemelvaart geeft eigenlijk de overgang van de ene verschemmingsvorm naar de andere aan. Dus Jezus verheerlijkt maar nog voor hemelvaart en dan Jezus verheerlijkt na hemelvaart. Johannes in zijn evangelie en Paulus spreken soms van het feit dat Jezus van de Vader is uitgegaan en terug naar de Vader keert. Of, in het evangelie van Johannes, nog nooit is er iemand, zegt Jezus, naar de hemel opgeklommen, tenzij hij die uit de hemel is neergedaan, de Zoon des mensen. Jezus heeft inderdaad een menselijke natuur. En door het feit dat hij die natuur het spel heeft willen spelen van zijn menselijkheid, had hij geen toegang tot het huis van de Vader door die logica van de menswording. Maar op het einde van zijn leven op aarde is hij teruggekeerd naar het huis van de Vader. Er is een interessant uittreksel uit een privatie. De privatie van Hemelvaart zegt: hij is niet van onze zijde geweken. Zwakke mensen heeft hij hoop gegeven. Hij is ons hoofd, wij vormen zijn lichaam. Waarin hij ons is voorgegaan, zullen wij eenmaal volgen. Dus er is in de hemelvaart van Jezus ook een dimensie van een belofte. Dat noemen de theologen een eschatologische dimensie. Eschaton betekent de laatste dingen, het laatste, hetgeen dat gaan gebeuren op het einde. Wel, wij zijn het lichaam van Christus, hij is het hoofd, waar het hoofd is heen gegaan, gaan wij eenmaal volgen. Dus is de hemelvaart van de Heer ook een aanleiding tot hoop, tot de bovennatuurlijke deugd van de hoop. En Jezus zegt het ook, Johannes citeert hem in zijn evangelie met de volgende woorden, wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog gegeven, zal ik allen tot mij trekken. De eerste verheffing van Jezus gebeurde eigenlijk op het kruis. We zouden kunnen zeggen, ja, maar het kruis was toch niet zo glorieus. Hè? Wel, het is misschien glorieus geweest door het feit dat het de Zoon van God is die daaraan hing. Maar zijn echte verheerlijking is eigenlijk tot een voleinding gekomen met hemelvaart. Je zou kunnen zeggen dat de verheffing aan Jezus aan het kruis het begin is van een heel lange hemelvaart dat geduurd heeft vanaf zijn lijden aan het kruis, zijn verrijzenis, zijn verschijningen aan de apostelen en uiteindelijk de hemelvaart op het einde van zijn aardse leven. Het is ook interessant, en dat is ook heel centraal bij de eerste christenen, te zien dat ze het gevoel hadden dat Christus in hun midden bleef en ze zagen hem ook als de hoge priester die het heiligdom is binnengegaan, niet een heiligdom gemaakt door mensenhanden, maar hij is in de hemel zelf binnengekomen om voor onze zaak bij God present te zijn. ut loquaris pro nobis bona, zegt een fameuze antifoon, beter gezegd een offertorium lied van het Gregoriaans in verband met Maria. Maar dat spreekt over het feit het ten goede spreken voor ons, om uit te beelden wat alle middelaars en bemiddelaars doen. Hij is eigenlijk nu op dit moment onze voorspreker bij God, als hoge priester van het Nieuwe Verbond. En dat heiligdom is niet enkel de tempel van Jeruzalem of in een andere kerk, maar het zijn de hemelen, hè? De gewelven als het ware van de plaats waar hij zijn priesterschap uitoefent. Het is dus belangrijk in te zien ook dat die verheffing ergens een theologische betekenis heeft. In de Oosterse kerken worden priesters van het volk gescheiden door een iconostase, waardoor men niet goed ziet wat er op het altaar gebeurt op bepaalde momenten van de liturgie. Maar op andere momenten worden juist die deur van de iconostase opengesteld, hè, dus je kunt toch binnenkijken. Wat er gebeurt bij de westerse liturgie, dat is niet een scheiding onder de vorm van een wand of een gordijn, maar het zijn enkele treden waardoor de priester wat hoger staat. En dat begint men opnieuw te ontdekken in de postconciliaire liturgie. Er is een moment geweest dat men dacht dat het altaar beneden moest zijn, tussen de mensen. Men is van dat idee aan terugkomen. Of het altaar helemaal boven moet zijn in de apsis. Dat is misschien te veel gevraagd op dit moment, maar het is ook niet zo absurd als het lijkt. Het is goed dat het priesterschap in de liturgie een beetje verwijst naar die beweging naar boven die Jezus heeft ingezet met zijn hemelvaart. Dus ik vind het niet verkeerd dat men soms de mis leest op een heel hoog altaar ten opzichte van het volk, want wat er gebeurt op het altaar is eigenlijk een gebeurtenis dat kosmische dimensies heeft en dat dient tot ons heil waar Christus de hoofdrolspeler is en niet wij mensen onder elkaar. Dus Christus is voortaan gezeten aan de rechterhand van de Vader. Wat bedoelt men rechterhand van de Vader? Dat betekent dat hij de heerlijkheid en de eer van de goddelijkheid deelt. Hij is zoon van God voor alle eeuwen, als God bestaan en gelijk in wezen aan de Vader, na het vlees te hebben aangenomen, nu met de verheerlijking van zijn lichaam terugkeert naar de plaats die zijn goddelijkheid toekwam. En dat helpt ons ook om te begrijpen dat wij door onze persoonlijke verheerlijking, dat wij ook met onze lichamelijkheid ergens een bepaalde vergoddelijking ook zullen ondergaan. Wat onze waardigheid vermeerdert. Maar dat is toekomstmuziek. Dat zullen we nog zien wanneer we in de hemel komen, hoe dat allemaal in elkaar zit. Het zitten aan de rechterhand van de Vader betekent het begin van het rijk van de Messias. Het is trouwens de vervulling van een visioen die de profeet Daniel had gehad met betrekking tot de mensenzoon. Laat me toe dat ik citeer uit het boek Daniel, uit het hoofdstuk 7. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht. Alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat. Zijn koninkrijk gaat nooit te gronden. Einde citaat. Voor christenen is dit heel gemakkelijk te begrijpen. We verstaan onmiddellijk dat de persoon over wie Daniel het heeft, de mensenzoon, dat is Christus uiteraard. Maar weet u in het Oude Testament, hoe konden ze tot zo'n idee komen als het niet was door ingeving van God? Wel, dit is dus inderdaad gerealiseerd geweest, die profetie van Daniel. En de apostelen zijn vanaf dat moment de getuigen geworden van het rijk waaraan geen einde komt. Wel, dat was wat ik in kort wou zeggen over Jezus is opgestegen ten hemel. Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. In dezelfde zin zeggen we verder, en dat is het zevende artikel van het geloof, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Jezus Christus gaat wederkomen in heerlijkheid. We moeten weten wat het betekent, Christus regeert. Hij regeert reeds door middel van de kerk. Dat moeten we niet vergeten, dat de kerk al een begin is van het Rijk Gods. Een kiem. Veel mensen die focussen op de gebreken van de mensen van de kerk, riskeren niet te zien dat er in de kerk wel een aantal bovennatuurlijke realiteiten zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de sacramenten, het doopsel, de eucharistie en de prediking van de kerk, waarin heel bovennatuurlijke realiteiten zijn. Ze zien niet dat het Rijk Gods is al aan het kiemen in ons midden. Natuurlijk moet je het geloof daarvoor hebben en weten dat de Heilige Geest in ons midden handelt, ook al zijn we niet volmaakt. Dat is juist de macht van God en de kracht van de Heilige Geest. Christus is gestorven en weer levend geworden, zegt Paulus aan de Romeinen, om Heer te zijn over doden en levenden. Einde citaat. Dus Christus is opgestegen ten hemel. Hij heeft deel aan de macht en het gezag van God zelf. Ook in zijn menselijke natuur. Het is niet enkel als God dat hij regeert, dat was hij al vanaf het begin van de tijd, maar ook als mens wordt zijn mensheid verheven en opgenomen in die heerlijkheid. Christus heeft alle macht in de hemel en op aarde, zegt de Heilige Schrift. Hij staat hoog boven alle heerschappijen, machten en krachten en hoogheden, want de Vader heeft alles onder zijn voeten gelegd. Ik citeer naar Efeziërs hoofdstuk 1, versen 20 tot 22. Christus is Heer van het heelal en Heer ook van de geschiedenis. Soms denken we dat de geschiedenis een soort lot is en dat God daar weinig grip op heeft. Mijn geloof zegt me het tegenovergestelde. In hem, in Christus, vinden de geschiedenis van de mens en zelfs heel de schepping een samenvatting, een transcendente voltooiing, zegt de catechismus van de katholieke kerk. Wel, Christus is het hoofd van de kerk die zijn lichaam is. Wanneer Paulus van zijn paard viel in de buurt van Damascus, krijgt hij een verschijning van Christus die zegt: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Het zijn maar weinig woorden. En toch zit dat hele theologie van het mystieke lichaam van Christus in vervat. Paulus begrijpt dat als hij de kerk vervolgt, dat hij eigenlijk Christus aan het vervolgen is. Hij begint dat beetje bij beetje te begrijpen. In dat deze theologische verdieping van zijn godsbeeld en zijn Christusbeeld van de jaren daarop, hij begint te begrijpen dat de kerk een lichaam, het lichaam van Christus is. Christus is het hoofd en wij zijn het lichaam. Dus Christus is omhoog geheven ten hemel en hij is verheerlijkt. Nadat hij zijn zending in de wereld ten volle heeft vervuld, maar hij blijft op aarde in zijn kerk. Dus Christus is in de hemel, met zijn hoofd, als het ware, maar zijn lichaam is nog hier in ons midden. En hij handelt, want veel mensen die in contact komen met het geloof, vinden de weg naar de verlossing, via de sacramenten onder meer. Wel, dat is de manier waarop Christus, dankzij de Heilige Geest, dus zijn gezag uitoefent over zijn kerk en de mensheid beetje bij beetje naar omhoog trekt. Er is nog veel werk aan de winkel, zult je me zeggen, maar ja, wie heeft gezegd dat het gemakkelijk zou zijn? Als het gaat over heiligheid, mogen we wel een beetje moeite daarvoor doen. Dus het rijk van Christus is al in mysterie, zegt de catechisme van de katholieke kerk, aanwezig in de kerk. Het is een kiem en begin van dit koninkrijk op aarde. Dat wordt mooi uitgelegd in het conciliaire document Lumen Gentium van het Tweede Vaticaanse Concilie, waarin de ecclesiologie over de kerk uitgelegd is. Bepaalde mensen zeggen helemaal ten onrechte dat dat document een beetje protestants is, omdat het weinig bovennatuurlijk zou zijn, maar het tegenovergestelde is waar. Men stelt echt Christus als aanwezig in de kerk die het lichaam van Christus is, waarin hij ons heiligt via de sacramenten. Katholieker kunt je het moeilijk noemen, en dat zit ook vervat in de geschriften van de kerkvaders. Dus, sinds hemelvaart is als het ware de heilsbeschikking van God in een definitieve fase gekomen. Het is de fase van de voltooiing. Als Johannes over het laatste uur spreekt in de eerste brief die hij schrijft, bedoelt hij dat we nu al in de laatste tijden zijn. Er zijn bepaalde mensen die denken dat de laatste tijd dat is waarom op het moment van het einde van de wereld, wanneer de engel met de trompet zal schallen en dan is het helemaal gedaan. Het is een lang proces, het einde van de tijden. Het duurt al 2000 jaar en het gaat nog een tijdje duren. Maar we zijn in de laatste tijden. Dat betekent wat we nu doen is dringend en definitief. En dat is ook een oproep tot heiligheid. Wel, ik ga citeren uit Lumen Gentium opnieuw. Zo is het einde der tijden reeds tot ons gekomen en de vernieuwing van de wereld is onherroepelijk vastgelegd en wordt in deze tijd op reële wijze geanticipeerd. De kerk is immers reeds op aarde getooid met een echte, zij dan ook onvolmaakte, heiligheid. Einde citaat. Dus, Christus regeert reeds door middel van de kerk, maar we zijn nog afwachtend tot alles aan hem onderworpen is. En dat gaat gebeuren, helemaal op het einde. Dus, het rijk van Christus is reeds tegenwoordig in zijn kerk, maar nog niet volledig met macht en grote heerlijkheid. En dat gaat gevestigd worden door de komst van de koning op aarde. Christus gaat terugkomen. Voor de mensen die zich de vraag stellen, wanneer gaat dat gebeuren, zeg ik altijd, kan op ieder ogenblik gebeuren, want je kunt op ieder moment sterven. Dus, denk niet dat je nog tijd hebt. Het is dringend voor iedereen. Het rijk van Christus wordt nog belaagd door de boze machten. Natuurlijk, ze zijn in volle paniek. Christus heeft overwonnen aan het kruis. Ze proberen met de kracht van de wanhoop nog wat uit de brand te slepen, maar het gaat hen niet lukken in grote hoeveelheden. Daarom is de duivel zo ijverig om veel dingen kapot te maken. Wij weten op lange duur dat dat niet gaat lukken. Maar er zijn nog altijd schade mogelijk en soms scoort hij wel punten. Wat we moeten hopen en al het mogelijk daarvoor doen, dat is, ook al scoort hij punten, dat hij toch de match gaat verliezen. Dus, er gaat een moment komen waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn, waar gerechtigheid woont, en een aantal andere dingen, zegt het document van Vaticanum II. Ondertussen leeft de kerk in een soort strijd. En men spreekt van, met bijbelse woorden, zuchten en barensween. Dat is een verwijzing naar een uitdrukking van de heilige Paulus. Dus de schepping kreunt. We zijn voor een stuk verheerlijk, maar het is een pijnlijke bevalling, om het zo te zeggen. En daarom spreken we van barensween. Christus heeft voor zijn hemelvaart gezegd dat het uur van de glorievolle vestiging van het Messijnse koninkrijk, dat door Israël verwacht werd, nog niet was aangebroken. Dat rijk zou, volgens de profeten, alle mensen de definitieve orde van gerechtigheid, liefde en vrede moeten brengen, zegt de catechismus van de katholieke kerk. De huidige tijd is volgens de Heer de tijd van de geest en van het getuigenis. Maar het is een tijd dat ook gekenmerkt wordt door moeilijkheden, beproevingen, door het kwaad. En de kerk gaat niet bespaard worden. Bepaalde mensen zeggen, hoe is dat mogelijk dat dit of dat gebeurd is in de kerk, dat een priester of ik weet niet wie zoiets heeft gedaan. Maar het is altijd zo geweest. Dus de boze krachten die er zijn, gaan altijd proberen hier en daar punten te scoren. Maar de eindoverwinning is aan de uitverkorenen van God. Maar het is een zware strijd. Zoals de Franse auteur zegt, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Wel, iemand die zonder gevaar overwint, zijn overwinning is zonder glorie. Het is pas in de mate dat wij serieus worden bedreigd, dat we ons kunnen roemen op een overwinning. Anders was het geen echte strijd, het was gewoon een wandeling. Ik denk dat bepaalde christen te utopisch zijn. Ze denken, we moeten iets volmaakt uitwerken. Een brave kerk van allemaal communicantjes die mooi met hun armen gekruist op de bank zitten, met een rechte rug en de blik op de leraar, zoals het soms in klassieke scholen het geval werd. Wel nee, we zijn een kerk van gebroken mensen, maar die zitten te vechten tegen het kwade en binnen wie via de sacrament de Heilige Geest werkt. Dat is eigenlijk wat ons hoop geeft. Hoop geeft op de overwinning van het kwaad en dat ons doet verwachten wat we noemen de glorievolle komst van Christus, de hoop van Israël. De komst van de verheerlijkte Messias wordt op elk ogenblik van de geschiedenis uitgesteld. Dat zegt de brief aan de Romeinen, want hij, Christus, moet erkend worden door heel Israël. Dit doet ons denken dat het niet voor morgen is, want heel Israël is nog niet bekeerd. Je kunt dat begrijpen over de Joden, maar ook gewoon over het volk van God, en dat is de kerk. Hè? Er is nog veel werk aan de winkel. Petrus zegt tegen de Joden van Jeruzalem naar Pinksteren, bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist en er van de Heer uit tijden van verkwikking mogen komen. En hij u, Jezus, zende, die voor u als Messias was voorbestemd. De hemel moest hem opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen waarover God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten. Paulus zegt het ook in de brief aan de Romeinen, of hij probeert die woorden uit te leggen, ik ga daar niet te veel detail over geven, maar op veel plaatsen van de Bijbel, vooral in de brief aan de Romeinen, wordt er gezegd dat men verwacht van de Joden een soort grondige bekering. Veel van de eerste christenen waren Joden, hè? Maar niet allemaal hebben het geloof in Christus aangenomen. Laat ons een beetje focussen op die laatste beproeving van de kerk. Het is altijd een soort moeilijkheid voor de gelovigen om te denken dat Christus de kerk gaat beproeven. Maar ons leven hier op aarde is vergeleken met een pelgrimstocht die op aarde voortgezet wordt. En we zullen altijd geconfronteerd worden met wat men noemt het mysterium iniquitatis, het mysterie van de ongerechtigheid. Wat is de grote beproeving dat er valse profeten gaan opstaan, die eigenlijk schijnoplossingen biedt voor de problemen van de mensen? Maar de prijs die de mensen daarvoor zullen moeten betalen is dat ze afvallen van de waarheid. De ergste godsdienstige dwaalleer is die van de antichrist. En door het feit dat hij antichrist heet, dat betekent dat hij een pseudo-messias is. Dus al wie probeert zich op te werpen als een soort messias, gezonden door God, gezalfd door God om ons heil te geven, is eigenlijk de antichrist. We denken soms dat antichrist een bepaalde persoon is. En dan is natuurlijk een super naïeve bekoring te denken, ah, dat is die persoon. Dus wanneer de vrede in Europa geteisterd is door een of andere president van ons naburige landdeel, ik denk aan Rusland, dan denken we, zou hij het niet zijn? En 20 of 30 jaar geleden was de een of andere dictator in bepaalde landen rondom Middellandse Zee, zou hij niet de antichristen zijn? En toen Hitler hier was, zou hij niet de antichristen zijn? De mensen hebben de neiging gehad om te zeggen, hij is de antichristen. Johannes zegt ons heel eenvoudig dat er veel antichristen al zijn geweest, in een van zijn brieven. Dus wij moeten niet die antichristfiguur verbinden aan een bepaalde persoon die er is, maar aan het feit dat zich opnieuw voordoet, altijd maar dat er valse messias komen. De kerk heeft de middelen tot het heil. Maar er zullen altijd andere mensen zijn die gaan proberen iets anders te willen geven, in plaats van wat de kerk ons geeft als middelen tot het heil. De kerk hoeft niet te bestaan uit allemaal heilige mensen. En trouwens, dan zouden er nergens kerken zijn. Soms heb je het gevoel dat een of andere secte bestaat uit mensen die heel zuiver zijn. Ja, totdat je die mensen goed leert kennen, je ziet dat ze dezelfde problemen hebben, even zondaars zijn als wij. En soms zelfs erger, want ze verstoppen het. Alles wat trouwens doofpotoperatie is, moet altijd verworpen worden. Enkel de waarheid kan ons bevrijden. Wij zijn zondaars. En het rijk van Christus zal alleen maar komen door het feit dat we aanvaarden, dat we die conditie hebben van zondaars. En dan kan God in ons werken via de Heilige Geest. Laat ons terugkomen naar de laatste beproevingen van de kerk. Er zal vroeg of laat een soort triomf van de kerk komen. In bepaalde landen is soms voor een stuk wel gelukt, maar dat was nog niet diep genoeg toen in België de kerk bleek heel sterk te zijn en heel veel apostolische vruchten te dragen. Was er een zalige priester, Edward Poppe, die zei, pas op. Want het is allemaal een mooie schijn, maar het zijn ook lege dozen. Hij had het al door dat er niet echt van binnen genoeg vroomheid en heiligheid was. Dus we moeten ons niet laten afleiden door uiterlijkheden die de indruk geven dat het goed is. Maar het moet ook heel diep zijn. Maar dus die tijden dat de kerk een beetje meer invloed gaat hebben op de samenleving, die tijden kunnen terugkomen. Ze zijn soms geweest en dan zijn ze verdwenen. Denk bijvoorbeeld in Frankrijk aan wat er gebeurd is rond de Franse Revolutie. Ineens had de kerk niks meer te zeggen. En dan kwam het heel sterk terug. Je ziet, het is nooit een definitieve overwinning totdat Christus zal komen in heerlijkheid op het einde van de tijden. Maar dus, de bruid van Christus, de kerk, zal wel momenten hebben dat men zal zien, hier zijn de vruchten van heiligheid. Wat gaat Jezus doen als hij terugkomt? Hij gaat komen om te oordelen de levenden en de doden. En daarmee zou ik voor vandaag willen eindigen. Christus heeft in zijn prediking het oordeel van de laatste dag aangekondigd. Het idee van oordeel wordt door bepaalde mensen als slecht bestempeld, maar ze zeggen het is niet door de mensen bang te maken voor een straf dat je de mensen gaat doen groeien in de liefde. er is een tijd geweest dat de pedagogie gebaseerd was op dreigingen, beloningen en afstraffingen. En men heeft gezien dat dat niet zo goed werkt, maar er is toch één ding dat moet kunnen gebeuren, zeggen, we gaan ooit eens geoordeeld worden. En dat is iets dat ons in vraag stelt en confronteert met onszelf. Er gaat een oordeel komen. En dan zal het gedrag en de geheimen van het hart van één ieder aan het licht gebracht worden. Ik denk dat we moeten aanvaarden dat God ons kan oordelen. Dat betekent dat wij niet de ultieme mensen zijn die over de goedheid van ons oordelen. We hebben een geweten, maar dat geweten kan zich soms vergissen. Het is God, per slot van rekening, die ons zegt, jij bent goed geweest, jij bent niet goed geweest. Je zegt het ook, pas op. Al wat jij gedaan hebt voor één deze geringste van mijn broeders, heb jij voor mij gedaan. Want veel mensen zeggen, Heer, wanneer hebben u of hongerig of naakt of arm of gevangen gezien? En Jezus zegt dus, pas op met wat je doet aan de mensen, vooral de kleine en de zwakken. Christus is de Heer van het eeuwige leven. Als verlosser van de wereld komt hem ten volle het recht toe definitief te oordelen over de werken en de harten van de mensen. Hij heeft dit recht eigenlijk door zijn kruis als het ware verworven. Daarom heeft de Vader het oordeel geheel en al in de handen van de Zoon gelegd, zegt Johannes in het vijfde hoofdstuk van zijn evangelie. Welnu, de Zoon van God is niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Maar er gaat een oordeel zijn. Maar Christus wil ons redden. Wat kunnen we doen? Gewoon begrijpen dat wij ons niet moeten redden, maar dat het God is die ons redt. En dus, wat we moeten doen is gewoon begrijpen dat God barmhartig is, anders zijn wij verloren. Het is niet door flink te zijn, maar het is door te geloven in zijn barmhartigheid dat wij gered zullen zijn. En dat is onder meer wat er gebeurt, uiteraard in de biecht, in het ontvangen van bepaalde sacramenten. Dus, en de goede werken die wij zullen hebben gedaan, met hulp van God, zullen ook tot een beloning komen, maar vooral, God gaat ons vergeven als wij de nederigheid hebben om vergeving te vragen.
Wanneer het de liefde van
En tot zover de catechese voor vandaag, een catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis, gebracht door priester Pierre François. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.